gemeente, vooraf mag ik u het volgende nog mededelen. Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag en is er dienst om 9:30, waarin uw eigen predikant, dominee Van der Weg, voorgaat. Tevens zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Marianne van Kreuningen. Volgende week zondag 28 mei hoopt kandidaat G.K. Terehorst om 6:30 voor te gaan in de plaats van dominee Van Estrik uit goede reden. De kopij voor het kerkblad tot slot kunt u tot en met zaterdag inleveren bij J. Dijs. Tot zover deze afkondigingen vooraf onder het voorbehoud van Jacobus, dat is zo de Heere wil en wij leven zullen. Laten wij samen nu deze dienst beginnen. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik ben al een tijdje doende om in de prediking te bladeren door de geschiedenissen van Mozes en zijn reis met het volk door de woestijn. En we stuiten vanavond op een bijzonder woord uit het geheel van die geschiedenis. En in verband daarmee zingen we nu van Psalm 105. Het 20e vers. God deed zijn volk met wisse treden, daar niemand struikelde in zijn schreden, met zilver en met goud belaan, blijmoedig uit Egypte gaan. En ook vers 23. Dus toog het verkoren volk des Heren al juichend uit op Gods begeren. Psalm 105, vers 20 en 23. gemeente, ook deze avond mogen wij het geloof belijden, het Bijbelse, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 28, het 5e vers, geloofd zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. Hij is mijn sterkte en schild in het strijden. Het 5e vers van Psalm 28, nadat wij het geloof hebben beleden. Maar vooraf zeggen een ieder van u en van jullie in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere openen, zoeken we met en voor elkaar zijn aangezicht in het gebed. Laten wij bidden. Hoorder van de gebeden. Aan het begin van deze dienst legt deze psalm ons al zo'n diepe belijdenis in de mond, gelooft zij God wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. En Heere, dat mag vol verwachting stemmen. Als we ook als gemeente, naar uw naam genoemd, in dit huis van gebed, uw naam aanroepen in het gebed. En opzien tot u, die horende God bent, en dat niet alleen, maar die ook de sprekende God bent. Heere, wat is dat En wat is dat toch altijd weer opnieuw? En wat moet dat ook vooral altijd blijven? Tot verwondering. Als wij vanavond ons begeven hebben naar uw huis. Of, als dat niet meer kan, misschien in de stilte van onze huiskamer nu meeluisteren aan de kerktelefoon. Of op een andere manier of later de dienst nog meebeleven. Heren, dat met die verwachting mag gebeuren. Dat u die God bent die hoort en die spreekt. En wonder boven wonder woorden spreekt van eeuwig leven. Woorden van heil en vrede. In en om hem, uw lieve zoon. Die dat volkomen offer bracht. En Heere, zo bidden wij om zijnentwil. En in zijn naam wil ons vanavond oud en jong onthalen op die woorden van het eeuwige leven. Heere, dat we heilig verrast zullen worden in de opening van uw getuigenis. Om juist dat te ontvangen waarvan u vindt en weet dat wij het nodig hebben. Heere, en daarbij kent en doorgrond u ons. U zag ons komen naar hier. Niet alleen aan de buitenkant, maar u doorgrondt en kent ons hart. U weet wat daar is. U weet wat daar leeft. U weet ook wat daar kan knagen. Wat ons kan plagen. Heer, wat kunnen de zorgen veel zijn. Terwijl voor een ander het een tijd is misschien van juist zoveel vreugde. En vrede. En voorspoed. En daarom bidden wij. Wilt u het woord dat gelezen wordt. En het woord dat bediend mag worden. Wilt u het adresseren. Aan die zo heel verschillende harten. Dat we en op de hoogte en in de diepte, in de strijd van zonden en van wonden, juist dat mogen ontvangen. Wat nodig is om niet ongetroost te zijn of niet ongetroost te blijven. Maar dat we vanuit deze dag, uw dag, alles mogen ontvangen om ook de dagen die voor liggen voort te kunnen. Bij alles wat er is en bij alles wat er komt, leunend en steunend aan de stok en de staf van uw woord alleen. Heren, we bidden, wil uw woord deze dag, waar dat ook uitgaat, met uw rijke zegen verbinden, onder Joden, uw oude volk, uw beminde volk, ook onder de volkeren en door uw koninkrijk zo komen. In het bijzonder bidden we voor uw gemeente die samenkomt in een situatie van vervolging. Waar vaders, moeders met hun kinderen, met de ouden van de gemeente, samen zijn te midden van zoveel gevaar. Het leven niet zeker. Heere, wilt u de wacht houden. En wilt u onder dat kruis bijzonder bemoedigen. Met het zicht op de overste leidsman en voleinder van het geloof. En standvastig maken, volharding geven bij u vandaan. Heren, gedenk uw gemeenten ook op moeilijke posten. Op het zendingsveld, waar evangelisten uitgaan. Gedenk ook uw gemeente in een land als het onze. Waar de kille wind van een wereldse geest. Waar de kille wind van de ontkerkeling voortgaat en voortraast. En we bidden, vat u. U die de overste koning van de kerk bent, Heere Jezus Christus. Die wandelt te midden van de kandelaren van uw kerk. Houd toch die vlam, die zo flakkeren kan. In de bescherming van uw almachtige handen. En laat het evangeliewoord nog heerlijk lichten en oplichten tot verlichting van zovelen die nog van verre staan. Heere, wees met ontferming bewogen. over ons en de onze. Wees met ontferming bewogen over ons volk, ons land, onze natie. En wil nog herleving geven, opwekking geven, opdat uw eer in onze landen woon en zich al daar op het luisterrijkst vertoon. En Heere, wil zo ons ook vanavond hier in Abbenbroek gedenken. Niets aan ons voorbij gaan, maar naar uw belofte in het midden wezen. Onder ons wandelen, onder ons werken, in ons werken, door ons werken. Om de eer en de verheerlijking van uw naam, de uitbreiding van uw koninkrijk. En opdat uw wil geschieden, Heere, onze ogen zijn op u. Om hulp en gunst te vragen, laat uw ogen zo op ons zijn. En bewijs ons uw genade. We bidden het uit genade, in de vergeving, de uitdelging, de verzoening van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zoals al gezegd, valt ons oog ook vanavond in de geschiedenissen van Mozes. Zijn leven, zijn reis ook met het volk dat de Heere aan zijn zorgen toevertrouwde. Het volk Israël, we zongen daar ook al van. En we lezen van Exodus 12, de versen 29 tot het einde. En dan lezen we ook nog een gedeelte uit hoofdstuk 13, te weten vanaf het 17e vers. Ik lees met u en met jullie Exodus 12 vanaf vers 29... En dan nog uit hoofdstuk 13, het gedeelte vanaf vers 17. Lezen wij samen Exodus 12 om te beginnen, vanaf het 29ste vers. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En het geschiedde, ter middernacht, dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg. Van de eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op de eerstgeborene van de gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen van de beesten. En Farao stond op bij nacht, hij en al zijn knechten, en al de Egyptenaars, en er was een groot geschrei in Egypte, want er was geen huis waarin niet een dode was. Toen riep hij Mozes en Aaron in de nacht en zei: maakt u op, trekt uit het midden van mijn volk, zo gijlieden als de kinderen van Israël, en gaat heen, dient de Heere gelijk gij gesproken hebt. Neem ook met u uw schapen en uw runderen, zoals gijlieden gesproken hebt, en gaat heen en zegent mij ook. En de Egyptenaars hielden sterk aan bij het volk, haastende om die uit het land te drijven, want zij zeiden: wij zijn allen dood. En het volk nam zijn deeg op, eer het gedesemd was, hun deegklompen gebonden in hun klederen op hun schouders. De kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes en hadden van de Egyptenaren geëist zilveren vaten en gouden vaten en klederen. Daartoe had de Heere het volk genade gegeven in de ogen der Egyptenaren, dat zij hun begeerte deden en ze beroofden de Egyptenaren. Alzo reisden de kinderen Israëls uit van Rameses naar Sukkot, omtrent 600.000 te voet, mannen alleen, behalve de kinderen. En veel vermengd volk trok ook met hen op, en schapen en runderen, gans veel vee. En zij bakten van het deeg, dat ze uit Egypte gebracht hadden, ongezuurde koeken, want het was niet gedesemd. Overmits, omdat zij uit Egypte uitgedreven werden, zodat zij niet vertoeven konden, nog ook tering voor zich bereiden. De tijd nu der woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben, is 430 jaar. En het geschiedde, ten einde van de 430 jaren, zo is het even op dezelfde dag geschied, dat al de heren des heren, de legers des heren, uit Egypteland gegaan zijn. Deze nacht zal men de heren op het vlijtigst houden, omdat hij hen uit Egypteland geleid heeft. Deze is de nacht des heren, die op het vlijtigst moet onderhouden worden, van al de kinderen Israëls onder hun geslachten. Voort zeide de heren tot Mozes en Aaron: dit is de inzetting van het Pascha. Geen zoon van een vreemdeling zal daarvan eten. Doch alle knecht van iedereen, die voor geld gekocht is, nadat gij hem zult besneden hebben, dan zal hij daarvan eten. Geen uitlander, noch huurling, zal ervan eten. In een huis zal het gegeten worden. Gij zult van het vlees niet buiten uit het huis dragen, en gij zult geen been daaraan breken. De ganse vergadering van Israël zal het doen. Als nu een vreemdeling bij u verkeert, en de Heere het paas gehouden zal, dat alles wat mannelijk is bij hem besneden worden, en dan komen hij daartoe om dat te houden, en hij zal wezen als een ingeborene van het land, maar geen onbesnedene zal daarvan eten. Eenerlei wet zij voor de ingeborene en de vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert. En alle kinderen Israëls deden het, gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had, alzo deden zij. En het geschiedde, even tenzelfde dagen, dat de Heere de kinderen Israëls uit Egypteland leidde naar hun heren. Tot zover Exodus 12. Lezen we nog een stukje uit Exodus 13, te beginnen bij vers 17. En het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was. Want God zei dat het volk niet berouwen, als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Maar God leidde het volk om langs de weg van de woestijn van de Schelfzee. De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal u voorzeker bezoeken. Voert dan mijn beenderen met u op van hier. Alzo reisden zij uit Sukkot, en ze legerden zich in Etam, aan het einde van de woestijn. En de Heere toog voor hun aangezicht, desdaags in een wolkolom, dat hij hen op de weg leidde, en desnachts in een vuurkolom, dat hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkolom desdaags, nog de vuurkolom desnachts, niet weg van het aangezicht van het volk. Tot zover Exodus 13. En gemeente, wie zich voorgenomen heeft om het leven en de reis van Mozes te bepreken, die komt dan ook op dat 19e vers van Exodus 13. En we willen vanavond in de prediking stilstaan bij de betekenis van die woorden, van die bijzondere geschiedenis, waar ons in het 19e vers van Exodus 13 het volgende wordt meegedeeld. Als het gaat over de uittocht uit Egypte, Exodus 13 vers 19, en Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal u voorzeker bezoeken, voert dan mijn beenderen met u op van hier. Tot zover tekstwoord voor de bediening van het woord deze avond. Voordat we ons onder het woord van de Heere stellen samen, krijgt u de gelegenheid om uw liefdegaven te geven in de dienst van de offeranden. Er zijn 3 collectes. 2 zullen er nu worden gehouden en 1 collecte nog aan de uitgang. De eerste collecte is voor het instand houden van de erediensten bestemd. De tweede voor het orgelfonds. En de collecte bij de uitgang dus is voor de kerkvoogdij bestemd. Van harte in uw mildheid en liefde aanbevolen. We zingen ter inleiding op de woordbediening van Psalm 42. En daarvan het 6e vers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heer, vergeet gij mij? En het 7e, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Psalm 42, de versen 6 en 7. Gemeente, ouderen, jonge vrienden. We waren zo even in de schriftlezing getuigen van de uittocht, de Exodus uit Egypte. En wat een moment is dat. Wat een moment in de geschiedenis van dat volk, dat slavenvolk in dat diensthuis in Egypte. Wat een moment uit de geschiedenis van God met dat volk in Egypte. Denk het u in. 430 jaar nadat de Heere tegen Abraham had gezegd, er komt een dag dat ik dat volk zal bevrijden uit Egypte. 430 jaar nadien gaat het gebeuren. We lazen dat, hè. En het geschiedde ten einde van 430 jaar. Zo is het even op diezelfde dag geschied dat al de heren des heren, de legerscharen, de legermachten des heren uit Egypteland zijn gegaan. Zoals gezegd, zoveel eeuwen nadat de Heere dat al Abraham beloofd had. Op die dag, die bijzondere dag, dat de Heere zich verbonden had aan Abraham. En dat hij zich verbonden had aan dat volk dat uit Abraham zou voortkomen. En toen had de Heere het de vader van dat volk verzekerd. Uw zaad zal vreemd zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen. En ze zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal dat volk ook rechten, het welk ze zullen dienen. En daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En nu is het zover. Inderdaad. Met grote haven. En dat betekent met heel veel bezit. We hebben dat gelezen. Het volk trekt uit. Uit Egypte. Rijk uitgerust. Schapen. Runderen. Zilveren vaat. Gouden vaten. Kleding. Veel vee. En zo gaan ze duizenden en nog eens duizenden in getal. En gemeente, wonderlijk toch. Die uittocht, dat wordt niet een wanordelijke aftocht, maar het wordt een heel ordelijke uittocht. Mozes, en ik zou bijna zeggen, wie kan het beter weten dan hij? Hij schrijft het zelf op, de kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. Ik zal u eerlijk vertellen dat ik niet precies weet wat dat betekent, wat daarmee bedoeld wordt. Dat is niet zo makkelijk uit te maken, maar in elk geval, het gaat er heel geordend aan toe. Het is geen massa vluchtelingen die blindelings de woestijn invlucht. Nee, dat slavenvolk dat gaat als een geordend leger uit Egypte richting Kanaan. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat dat volk gaat onder leiding van God. En de Heere tekent Mozes op, en wat moet hem dat getroost hebben. Hè? En de Heere toog voor hun aangezicht. Hè, jullie weten, jonge vrienden, Mozes mocht het volk voorgaan. Hè? De Heere had hem aangewezen om een herder over dat volk in de woestijn te zijn. Mozes mocht dat volk voorgaan, maar... het gaat wel nadrukkelijk achter de Heere aan. En hij wijst en hij wenkt hoe dat volk trekken moet. Hij leert het letterlijk hoe het wandelen moet. En dat blijkt al meteen. Dat blijkt al meteen. Dat hebt u wel gemerkt, denk ik, hè? Want dat volk dat gaat niet bepaald de kortste weg naar het land van de belofte. En ook niet de meest voor de hand liggende weg naar Kanaan. Integendeel, we lezen dat het langs een omweg gaat. En op een andere plaats in het boek Exodus kunt u lezen, gemeente, dat ja, die omweg van die aard was dat Farao dacht dat het volk verdwaald was in de woestijn. Waarom? Waarom die bijzondere route? We hoorden in Exodus 13 de heren als het ware beraad houden met zichzelf. En het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was, dichterbij was, want God zei dat het volk niet rouwe, niet berouw krijgt, als ze de strijd zien zouden en wederkeren, terugkeren naar Egypte. Begrijp je? De kortste weg om naar Kanaan te gaan, dat was de weg door het land van de Filistijnen. Ik heb me laten vertellen, maar dat heb ik niet nagerekend. Ik heb me laten vertellen dat je langs die route in 10 dagen in Kanaan had kunnen zijn. In 10 dagen, denk het u in. Die weg wijst de Heere niet. Want stel je voor, zo zegt de Heere, zo denkt hij met eerbied gesproken hardop. Stel je voor, ja, dat dat volk dan meteen de strijd moet aangaan met die Filistijnen. Een moeilijke strijd, een zware strijd, een bloedige strijd. Dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat ze spijt krijgen. Dat ze Egypte verlaten hebben en dat ze teruggaan naar het land van de slavernij. Gemeente, ja, die Israëlieten die waren misschien wel gewend om gereedschap vast te houden. He, een troffel, een beitel en noem het maar op. Maar ze waren niet gewend om een zwaard vast te houden. En stel dat ze de strijd moesten aanbinden met die Filistijnen, van wie we weten dat het heel geoefende strijders waren. Dan was de moed hen op voorhand wel al in de schoenen gezonken. En daarom lezen we, maar God leidde het volk om, langs de weg van de woestijn van de Schelfzee. En wie dat volk zowat probeert te volgen, en wie Mozes zowat in de Bijbel op de voet probeert te volgen, die komt dan die bijzondere, die hele opmerkelijke aanwijzing tegen. Want zo komt dat toch op je over als je die tekst, het 19e vers, voor je hebt. Als we daar zien te krijgen wat Mozes meeneemt op zijn reis met dat volk door de woestijn. Kijk, jongelui, dat je bij een tocht door de woestijn veel nodig hebt, dat begrijpt iedereen. Hè? Daar komt veel aan te pas. En we kijken er dan ook niet vreemd van op dat volk alles meeneemt. Alles wat ze hebben gaat mee. Er zal ook heel wat nodig zijn. En het is ook niet verbazend dat ze ook van die Egyptenaren nog veel dingen meenemen. Om inderdaad van alles voorzien aan de reis te beginnen. Maar wat Mozes daar meeneemt, dat moet op een willekeurige toeschouwer toch wel vreemd zijn overgekomen. Denkt u niet? Dan moet je toch wel verbaasd hebben staan kijken als Egyptenaar. Dan neemt die man, die neemt daar beenderen mee, zegt de tekst. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich. Nou, dat is toch wel bijzonder. Waarom doet Mozes dat? Ik kan me heel goed voorstellen dat een van de jongere luisteraars misschien bij zichzelf denkt, wat moet die man daarmee aan? De beenderen van Mozes? Dat is wel een bijzondere last en toch ook wel een beetje een vreemde last. Wat heeft Mozes daarmee voor? Misschien dat je jezelf ook afvraagt, wat heeft het volk daaraan om de beenderen van Jozef mee te nemen op die moeilijke tocht door de woestijn? Nou, waarom hij het doet, dat zegt de tekst er gelijk bij. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, lezen we, want hij, Jozef dus, hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende, God zal u voorzeker bezoeken, voert dan mijn beenderen met u op van hier. Gemeente, Jozef. En dat is op de dag dat Israël vertrekt uit Egypte, dat is al meer dan een eeuw geleden. Maar Jozef had het toen hij stierf, u leest dat in Genesis 50. Toen had hij het zijn broeders bezworen, niet zomaar, maar met veel kracht, met veel klem, met veel nadruk. Als de Heere ons volk uit dit land opvoedt, mijn broeders, en dat zal hij doen, dan moeten jullie mijn beenderen meenemen van hier. Toen kwam het roerend tafereel. Jozef, als hij sterft, dan zegt hij, ik sterf, maar God zal u gewis bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Kijk, zelf zou Jozef dat niet meer meemaken, in de verste verte niet. Maar het stond wel voor hem vast, dat die dag zou komen. Dat de Heere zijn volk zou uitvoeren uit Egypte en thuisbrengen in het land van de vaderen. Voor Jozef stond vast, de Heere zal zijn volk hier niet vergeten in Egypte. Hij zal zijn volk hier niet achterlaten. Nee, hij zal het gedenken. Hij zal omzien naar zijn volk. Hij zal het opzoeken en bezoeken. Hij zal het bevrijden. En straks, als het zover is, dan moeten ze zijn beenderen meenemen naar dat land dat hij hen geven zal. Wel, en nu is het zover. En Mozes gemeente, denkt terug aan dat woord van Jozef. Hij denkt eraan terug. Hij is dat niet vergeten. En Mozes nam inderdaad dus de beenderen van Jozef met zich. Bijzondere geschiedenis. Bijzonder dat Mozes dat doet, maar misschien nog wel meer bijzonder dat Jozef lang geleden dit gezworen heeft. Of niet? We moeten dan 144 jaar terug in de tijd. Als Jozef sterft, dan is hij 110 jaar oud. En u weet, jullie ook, Jozef was onderkoning in Egypte. Hè? Een voornaam man. Een groot man. Een man van aanzien, van eer. Het verbaast dan ook helemaal niet dat we lezen in de Bijbel dat als Jozef gestorven is, dat hij gebalsemd wordt. Hij is per slot van rekening onderkoning. Maar, dan komt het. Dan wordt Jozef niet in een praalgraf gelegd. Zoals de Egyptenaren gewoon waren te doen, daar weet u wel wat van, hè, hoe de Egyptenaren met hun doden omgingen. Nee, dan staat er in de Bijbel, als Jozef gebalsemd is, dat hij in Egypte in een kist wordt gelegd. En ze balsemden hen en men leidde hem in een kist in Egypte. Ik bedoel dat heel eerbiedig en uiterst respectvol. Maar als je dat zo leest, ook in de voorbereiding van deze preek, toen heb ik wel gedacht, ze balsemden Jozef en ze leidden hem in een kist in Egypte, gereed voor transport. In afwachting van de dag dat God dat volk komt halen. In afwachting van de dag dat God zijn volk zal thuisbrengen. Ik nam net het woord opmerkelijk in de mond, hè. Maar dat is het toch ook wel, gemeente. Jozef, die daar sterft en die in zijn sterven nog beleidt. Ik hoor hier niet. Ik hoor niet bij het volk van Egypte. Ik ben hier ook niet thuis. Nee, ik hoor bij dat andere volk. En ik hoor bij de God van dat volk. En eens zal ik met hen meegaan naar huis. Naar Kanaan. Wat een getuigenis. Wat een getuigenis. Met een zware eed had Jozef de kinderen Israëls bezworen. Het zijn de allerlaatste woorden die we in de Bijbel van Jozef horen. Hij zegt, God zal u gewis bezoeken en ge zult mijn beenderen van hier opvoeren. En dan blaast hij zijn laatste adem uit. En je denkt dan waarom? Waarom heeft Jozef daar zo'n zware eed op gedaan, zoals de tekst het zegt? Want dat moeten we goed zien, gemeente. Dit is voor Jozef lang geleden, maar niet een laatste wens geweest of zo. Iets in de zin van dat hij nu een keer graag in Kanaan begraven had willen worden. Want was dat alles geweest, zal ik dan maar zeggen, dan had dat gelijk geregeld kunnen worden. Zo is het met Jacob ook gegaan. Met zijn vader, hè? Jacob. Als Jacob sterft in Egypte, dan wordt hij ook gebalsemd. Maar Jacob heeft nadrukkelijk gezegd, in mijn graf dat ik mij in Kanaan gegraven heb, daar zult gij mij begraven. En zo gebeurt het ook. Er is een lange periode van rouw, 40 dagen in Egypte. En dan gaat Jacob, dan gaat zijn lichaam onder escorte van een zware Egyptisch leger naar Kanaan toe. En wordt daar begraven in Sichem. En als Jozef dat gewild had, had dat natuurlijk gelijk gekund. Begraven worden in Kanaan. Maar dat wilde Jozef niet. Nee, zijn beenderen zullen meegaan met het volk op de dag dat God dat volk uit Egypte leidt. En tot die dag rusten zijn beenderen in Egypte, wachtend op die dag. Gemeente, Jozef, hij wilde dat zijn beenderen een gedenkteken zouden zijn. Een gedenkteken. Opdat dat volk in Egypte niet zou vergeten, God zal zijn volk bezoeken. En hij zal het eens verlossen. En hij zal het bevrijden. En hij zal het in het beloofde land brengen. Hij zal het thuis brengen. Stelt u zich eens voor. Al die jaren, 144 in totaal, zijn die beenderen van Jozef bewaard geweest. Als stille getuigen. Als stille getuigen. God zal u bezoeken. En hij zal u thuis brengen. In de Bijbel staat van Abel, dat weet u wel. Dat hij nog sprak, ook nadat hij was gestorven. Ik heb gedacht, dat geldt van Jozef zeker ook. Zijn beenderen spreken een duidelijke taal. Zijn getuigen, de dag komt. Dat God zijn volk verlost en brengt in Kanaan. Terwijl al die jaren die zouden volgen, dat volk daar leed en streed en slaafde. Je zou kunnen zeggen, de beenderen van Jozef waren een sacrament van de hoop. Voor dat volk in de verdrukking in Egypte. Ik hoop dat jullie het ook vatten. De Israëlieten waren slaven in Egypte, dat weet je. Elke dag die harde dienst, elke dag dat zware werk. En wat hebben ze vaak uitgezien naar de dag van de bevrijding, naar de dag van de verlossing. Maar je kan je wel voorstellen, als dat jaren duurt en weer een jaar voorbij, weer een jaar voorbij, weer 10 jaar voorbij. Dat ze de moed wel eens hebben verloren. En het ene geslacht ging en het andere geslacht kwam. Gemeente, dan is het toch niet zo raar als je dan als Israëliet in Egypte bij jezelf last krijgt van de twijfel. Zullen we ooit nog wel vrij worden? Nou, dat waren die beenderen van Jozef. Een teken van de hoop. Want die beenderen zouden in Kanaan begraven worden. En ze herinneren aan zijn zware eed, zegt de tekst. God zal u bezoeken. Voer dan mijn beenderen met u op van hier. Calvijn zegt hiervan. In de tegenspoeden van het volk in Egypte is toch nooit de herinnering aan de belofte van de verlossing weggevallen. En hij stelt zich dat dan zo voor. Dat die Israëlieten, dat ze elke dag een blik hebben geslagen op die kist of die urn met die beenderen. En dan weer nieuwe moed hebben gevat. Nou, of dat zo precies gegaan is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dit is duidelijk. Overduidelijk. Wat een prediking gaat er van die beenderen van Jozef uit. Want nu is die dag daar dus. 430 jaar na dat woord tot Abraham. En het blijkt, de verwachting van Jozef is niet beschaamd. En liever nog zeg ik, de verwachting die de Heere hem had gegeven, die de Heilige Geest hem had gegeven, is niet beschaamd. Kijk maar, daar gaat het volk. Daar gaat het. Het vertrekt uit Egypte. Inderdaad, de Heere bezoekt zijn volk tot bevrijding. En Mozes neemt die beenderen van Jozef mee. Gedachtig aan die zware eed die hij zijn broeders had gezworen. Gemeente, wat een machtige prediking. Dat de verwachting die de Heere Jozef gaf, niet beschaamd is. Zoals dat nooit het geval is. Met de verwachting die je van God hebt. Die beschaamt nooit. Maar wat is er tegelijk een bemoediging geweest voor dat volk, wat dacht u? Wat een bemoediging voor dat volk, en wat een bemoediging voor Mozes. Die met dat volk op weg moet. Door de woestijn. Naar Kanaan. Nu hij er getuige van is, inderdaad. Zoals Jozef had bezworen, zo gebeurt het. Het volk wordt uitgeleid uit Egypte. En dan zal het toch ook zijn, zoals Jozef al heeft gezworen, dat het ook zal komen in het land van Abraham, Isaac en Jacob. Dan zal het ook aankomen, zoals Jozef had mogen betuigen. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich. En je denkt dan bij jezelf. Wat had die Jozef een vooruitziende blik. He? Toen hij dat bevel aangaande zijn beenderen gaf. Hebreeën 11 zegt niet voor niets. Dat hij dat bevel gaf door het geloof. Door het geloof, zegt Hebreeën 11. Heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang, de exodus van de kinderen Israëls. En heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Een vooruitziende blik. Ja, want Jozef heeft niet alleen zodoende zijn eigen verwachting gesterkt. En niet alleen voor zichzelf geweten. Ik ga, al duurt het nog lang, maar ik weet van mijn God af. En ik ga in Kanaan begraven worden. Zo heeft Jozef niet alleen zijn eigen verwachting gesterkt. Maar hij heeft dat bevel ook gegeven door het geloof. Met het oog op zijn nageslacht. Dat gelooft u toch ook wel. Jozef. Hij heeft ongetwijfeld geweten. Hoe het menselijk hart in elkaar steekt. Ook het hart van een gelovige. Een christen. Zouden wij zeggen. En daarom zal hij geweten hebben hoe je last kan hebben van traagheid, van zwakte, van klein geloof, die je hart kunnen plagen en belagen. En maken dat je verslapt en dat je mat en gelaten wordt. Herkent u dat niet? In het leven met God. Dat je hart traag wordt, het vuur dooft, de liefde verbleekt, de hoop verflauwt. Onverschilligheid komt op en je geeft amper nog acht op dat vaste woord van hem en de vaste beloften van hem. En dat volk, dat zou nog zo lang in Egypte zitten. En slaven en lijden. En ja, dan zakt de hoop zomaar in. Hè. Dan zakt de moed zomaar weg. En dat volk wist wel. De Heer heeft gezegd dat hij ons hier weghaalt. Maar als het zo lang duurt, ja, dan krijgt de twijfelmoedigheid zijn kans. Hè. En dan kunnen die mensen er heel goed last van hebben gehad. Van die knagende vragen. In Egypte. Zou God zijn genade vergeten? Zou niet vergeten. Het duurt al zo lang nu. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht? Daarom geeft Jozef dat bevel. Door het geloof. Om zijn beenderen op te voeren. En die beenderen hebben al die jaren doorgetuigd van de hoop op Kanaan. Om dat moederhart te versterken. Om de verwachting levend te houden. Jozefs beenderen. Als een sacrament van de hoop. Die zeggen, de Heere zal gedenken. En de Heere zal verlossen. Kijk, en zo draagt Mozes die beenderen mee, gemeente. Door de woestijnen. Ik las bij iemand, en misschien is dat inderdaad wel waar. De kleinste, de sterkste achterkleinkinderen van Jozef zullen hem hebben opgedragen, opgepakt en hebben gedragen. En zo gaat het al die jaren door de woestijn. Isaac da Costa, de bekeerde Jood, die zegt dat ook heel mooi, die zegt, treffend en aandoenlijk gezegd. Een onophoudelijke lijkstatie bij een reizend volk dat het land van de rust zoekt voor zichzelf en voor zijn doden. Wonderlijk, hè? Beetje paradoxaal ook. Beenderen als teken van de hoop. Ze zijn de tastbare bevestiging van Gods belofte om hen het land van de vaderen te geven. Die beenderen maken zichtbaar. De Heere houdt vast aan zijn woord. Aan de vaderen gegeven. Want die beenderen zullen rusten in de bodem van Canaan. Op hoeveel momenten het er ook naar uitziet dat ze nooit zullen aankomen. Want die reis zal ook nog eens jaren en jaren duren. Calvijn noemt die beenderen de vaandels die de stammen voorgingen om hun geloof te versterken. Maar is dat nu ook door die Israëlieten begrepen? Hebben ze dat ook verstaan? We zullen moeten zeggen, gemeente, toch dat velen van hen het niet verstaan hebben. Ze bleven ook tijdens die reis bij hun opstand en in opstand tegen God. Dat is de aangrijpende prediking die ook van die tekst uitgaat. Dit teken van de hoop is door velen weerstaan, weersproken. En ondanks dat wat de Heere beloofd had en wat door die beenderen bevestigd werd, wilden ze in ongehoorzaamheid telkens maar weer terug naar Egypte. En dan zeg ik maar met Paulus. Daarin zijn ze ons tot voorbeelden. 1 Korinthe 11. Want dat gevaar is er nog altijd, niet waar? Dat we ongehoorzaam blijven, ondanks alles wat de Heere zegt en verzekert. Ik zeg blijven, want we zijn ongehoorzaam van huis uit. Maar we mogen het niet blijven, gemeente. En dan zeg ik het maar heel simpel. Dan dragen wij heel wat meer mee, toch, dan een skelet. Dan dragen we heel wat meer mee, wat van de hoop getuigt. Het woord van God, het evangelie van Christus. Het volk wordt bemoedigd door het teken van die beenderen. Maar de kerk van het Nieuwe Testament draagt nog zoveel meer mee. Het evangelie van een levende zaligmaker. Een opgestane zaligmaker die het alles volbracht heeft. En wat zegt dat evangelie dan? Dat evangelie zegt, God zal u voorzeker bezoeken. Ik kan het zeggen met de woorden van Jozef. Alleen dan wel in een veel diepere zin. Dan hij dat gezegd heeft. Zoveel heerlijker. Hè? Jozef mocht getuigen. God zal u uitvoeren, mijn broeders. Hij zal u verlossen uit Egypte. En brengen in Canaan. Maar nu mogen wij zeggen. God heeft ons bezocht in zijn zoon. God zal u gewis bezoeken. Hoe is dat bewaarheid in Christus? Tot verlossing. Inderdaad. Uit de zonde. Vrede met God, verzoening, ten laatste, erfenis in het Kanaan dat boven is. En wat zegt het hart? Ik zei net, veel Israëlieten hebben dat teken van de hoop weersproken, dat getuigenis van die beenderen. Nu dragen wij zoveel meer mee dan zij, maar wat zegt ons hart daarop, gemeente? Houden we toch niet onze ongehoorzaamheid nog altijd vol? Zoals er ook Israëlieten waren, liever terug, liever Egypte in plaats van Canaan. Geen verlangen naar het land van de belofte. Geen liefde tot de God die het belooft. Geen oor naar zijn stem. Als u dat bent. We hadden het over voorbeelden net, hè. Dan vinden we hier in de woestijn ook aangrijpende voorbeelden van wat het einde is van hen die rijk belovende God en dat rijk belovende woord van zich werpen. En daar in die woestijn hulpeloos en troosteloos sterven. Maar dit woord uit de reisgids van het oude verbond, het reisjournaal van het volk van het oude verbond, dit woord is boven alles een woord van hoop. Voor u ook, voor jou, die achter de Heere aanleerde komen, achter Christus aanleert komen. Ziet u het? De Heere laat zien hier dat de hoop op hem en dat de verwachting van hem, dat die nooit beschamen kunnen. Waar u en waar jij en waar ik aan dat woord van hem genoeg hebben. Als de Heere zegt, ik zal. Ik zal. Maar hebt u dat? Genoeg aan dat woord van hem. Genoeg aan dat vaste woord van hem. Hebt u dat altijd? Genoeg aan dat woord van God. Ach, was dat maar zo, hè. Maar toch komt hij ook daarin te hulp. Bijvoorbeeld door deze wondere geschiedenisgemeente. Waar hij dat vaste woord, God zal u voorzeker bezoeken. Waar hij dat vaste woord nog van een zegel voorziet. De beenderen van Jozef. Ze zijn teken en zegel van dat vaste woord van God. God zal u voorzeker bezoeken. En die beenderen die roepen telkens weer in herinnering. Hij zal, hij zal, hij zal. Ziet u het voor u? Ik wel. Dan gaat dat volk door Mara. En die beenderkist gaat mee. Dan gaat het volk door de Rode Zee. En die beenderkist gaat mee. Straks over de vlakte waar die strijd met Amalek moet worden uitgevochten. Daar gaan die beenderen mee. Het gaat door de Jordaan heen. En de beenderen gaan mee. Het gaat Kanaan in. Zoveel momenten. Ik heb er nu maar een paar genoemd. Mara, de Rode Zee, Amalek. Zoveel momenten dat je denkt, het volk komt er niet. Het volk komt er niet. Zoals je zoveel momenten hebt dat je vreest bij jezelf. Ik kom er niet. En ik kom nooit aan ook. En ik ga niet in. Want, en dan komen de bezwaren en de maren en de strijd. Zoveel momenten dat het er niet naar uitziet dat Israël ooit aankomt. Die Rode Zee, onmogelijk om door te komen. Amalek, veel te machtig. Kanaan binnen, moet je zien op die steden. Moet je zien op die reuzen. Daar gaat die beenderkist, ziet u het. En die beenderen die zeggen, God zal. God zal. U gewis bezoeken. En brengen in het land van Abraham, Isaac en Jacob. Sacrament van de hoop. En waar het aan gaan is in uw leven, in mijn leven, in jouw leven. Waar het aan gaan is door het geloof gemeten. In die God, dat is in het hartelijke betrouwen op hem alleen. Daar kan het geen beschaming geven, ziet u. Dan gaat het door zeeën, dan gaat het door doodsrivieren, maar dan is het steeds, hij zal. Hij zal. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Jozef was daar zeker van. En wat is zijn getuigenis van die genadige God? Heerlijk uitgekomen. Geen beschaming, nee. Aan het einde van de woestijnboeken noem ik ze dan maar even. Jozua 24, het laatste hoofdstuk wat hij schrijft. Daar beschrijft hij het. Hoe de beenderen van Jozef worden begraven. In Kanaan. Sichem. In een stuk grond dat Jacob al had gekocht. Van de kinderen van Hemor. Gemeente, wat een getuigenis. Het kan door diepe wegen gaan. Het kan gaan door moeite. Het kan gaan door onmogelijkheden. Maar met hem die zegt ik zal. Leidt het geen twijfel. Die heimwee hebben. Die komen thuis. Amen. Laten we daarvan zingen. Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Want de Heere is zo getrouw als sterk. Dat was het getuigenis van die beenderen van Jozef, gemeente. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En zo ging het door die woestijn, van kracht tot kracht, tot in Kanaan. We zingen 138, het vierde. Zullen we danken en bidden. Ontfermer in de hemel. Wat bijzonder. Hoe u die beenderen van Jozef gemaakt hebt tot een getuigenis van uw onverbreekbare trouw. Ik zal u voorzeker bezoeken en brengen in het land van Abraham, Isaac en Jacob. En Heere, wat zal Mozes vaak aan die woorden hebben teruggedacht, toen die beenderkist weer op werd geraapt en verder werd gedragen. Als er zoveel tegen kon zijn, als er zoveel tegen viel, dan toch herinnerd te worden aan dat vaste woord van u. Heere, wat is het ook een blijk van uw erbarmen. Wetend wat dat volk op die reis nodig had. Wat Mozes op die reis nodig had. En zo weet u wat nodig is ook in het heden. Met het oog op de reis die wij bezig zijn te maken. Zoals een dichter gezegd heeft. Door deze aardse woestijn. En voorziet u in versterking. Door het woord. Door de sacramenten. In een meerdere zin sacramenten van de hoop. Om zo van kracht tot kracht voor te gaan. Levend van genade. Waar u telkens weer bevestigt en verzekert. Ik zal. En daarom is de bestemming vast. En daarom is de thuiskomst zeker. Heere, geef ons zo, allen van klein tot groot, van jong tot oud, getroost en veilig te reizen. Achter u aan. In het vertrouwen. Hij zal het maken. Elke keer maar weer. Wentel u weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Want dan is het niet in onze kracht, maar in uw kracht, dat het van kracht tot kracht gaat. Heere, wijd zo de kudde met het woord, ook van deze avond. Geef het mee, dat we het overdenken, het bedenken, het doordenken, om er zo ook uitgevoed en versterkt en geleerd te worden. Onze ogen zijn op u, ook Heere, voor deze kudde. Wees genadig. Geef veel zegen bij en door het woord. Gedenk uw dienaar, onze broeder, door u hier gezonden, gesteld, geroepen. Geef dat zijn dienst in vreugde is en onder uw zegen veel vrucht mag dragen. Want het gaat toch om u, Heere, om uw kerk, uw naam, uw werk, uw koninkrijk. Zie dan in gunst op ons van boven, ook als wij van hier gaan zo dadelijk. Breng ons veilig op onze bestemming. En als er niemand is die op ons wacht, als er niemand is om tegen te praten vanavond, wees dan toch zo nabij en goed, Heere, dat we alles aan u kwijt kunnen. En houd u de wacht. Overschaduw ons genadig en bewaar ons als de appel van uw oog. Dat bidden we. U vragend ons de zonde genadig te vergeven, onze dank aan te nemen en dat alles in de naam van hem, die u altijd hoort, uw zoon, uw geliefde, in wie gij uw welbehagen hebt. Amen. Gemeente, we zingen tot slot nog van de bestemming. De Heere die door Jozef had gezworen, God zal voorzeker. En dan zingen we daarvan met Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar. Een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid. Door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Het vijfde van Psalm 68. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.